Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 150 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heere grote macht. En ook de tweede, looft God met bazuingeklank, geeft hem eer, bewijst hem dank. Psalm 150 vers 1 en 2. Gemeente, we willen deze morgen samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En we zingen daarna van Psalm 137 en daarvan het derde vers. We gaan van de lofzang, gemeente, naar een klaagzang. Jeruzalem, dat zo ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weet. Psalm 137, vers 3. Maar gemeente, luister wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet, toen hij zei: Gij zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, wat bent u goed, wat bent u trouw. We mochten zojuist, Heere, deze dienst beginnen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. U hebt het zelf gezegd, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. En Heere, zo mogen wij hier zijn als uw gemeente samengeroepen deze zondagmorgen. En u hebt een woord voor ons. Heere, wij kunnen dat niet klein krijgen, want we hebben zojuist uw wet gelezen. En dan moeten wij het u belijden, Heere. Wij zijn zondig, onrein. Mensen die uw geboden niet kunnen houden. En toch bent u het, Heere, die spreekt ook deze morgen. En dan bidden wij, wilt u bij ons zijn? Wilt u door uw Heilige Geest krachtig in onze harten werken? Dat we, Heere, uw woord openen en niet alleen de regels lezen. Of dat de woorden onze oorpoort binnengaan. Maar dat ze werkelijk kracht mogen doen. Een kracht van u tot zaligheid. Zodat we ogen krijgen als een Ezra. Zodat we een hart ontvangen als een Nehemia. Om niet alleen het geestelijk herstel, maar ook praktisch herstel te bewerkstelligen. Opdat uw naam groot gemaakt wordt. Want Heere, dat is toch de uitkomst. Juist als wij mogen horen de goede hand van u, die leidt, die regeert, die ook uw gemeente bouwt. Maar ook, Heere, boven alles, u bent uw weg gegaan door de wereldgeschiedenis met uw volk. En u doet wonderen, ook vandaag. Want u bent die God die niet veranderd is. Doe ons, Heere, zo zien op die wonderlijke leiding van u, de levende God. En werk krachtig, Heere, door uw Heilige Geest. Zodat jongeren en ouderen het begrijpen mogen. Zodat u, Heere, uw woord plant in ons hart. Zodat het er nooit meer uitgaat. Heere, u weet hoe we de afgelopen week waren. Wie we ook waren voor uw heilig aangezicht. Wilt u, Heere, al het zondige daarin wegnemen, maar boven alles dat we iets mogen proeven en smaken van uw goedheid, uw trouw, uw liefde in alles aan ons betoont. En dat we zo ook, Heere, ook deze morgen bemoedigd mogen worden met die goede hand van u, die u ook over onze gemeente wilt uitstorten, te midden van alle donkerheid en duisternis waarin we soms leven. Heere, dan kent u ons hart voor hart. Onze jongens en meisjes die nu vakantie hebben. Heere, wilt u ze ook zegenen en geef dat ze de preek voor een deel begrijpen mogen. En misschien wel helemaal. Maar ook, Heere, dat we ook samen mogen weten dat u het bent die spreekt. Wilt u zijn, Heere, met onze jongens en meiden? Ook een deel van hen gaat morgen op kamp. Wilt u ook daarin en alles geven? Maar mogen we ook ervaren hoe goed het is dat we elkaar erbij mogen trekken. Kom en zie. Want Heere, daar gaat het ook elke zondag weer over. Dat we u centraal mogen stellen. U, de Heere Jezus Christus, die gekomen is uit die hoge hemel. En u hebt uw leven willen geven om zondaren op te zoeken. Geef ons iets van dat wonder te proeven en te smaken. Heere, zo leggen we het in uw handen. Ook onze ouderen, hen die misschien niet meer op konden gaan, wel graag hadden willen gaan, maar nu verbonden zijn. Wilt u, Heere, ze ook persoonlijk in hun woonkamers opzoeken, maar ook hen die ziek zijn, die zorgen hebben. Ja, Heere, u weet het. En mogen we in die verbinding weten dat u ook spreekt tot ons. Heere, zo leggen we deze dienst in uw handen, zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Wilt u ze alles geven wat nodig is en vervul ons met uw heerlijkheid en glorie om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze morgen en wij doen dat in twee gedeeltes in het Oude Testament. Een klein stukje uit het boek Ezra. Ezra 1, vers 1 tot en met 6. En vervolgens Nehemia 2, vers 11 tot en met 20. En misschien even een klein stukje naar aanleiding van. Ik heb lopen denken, denk, wij zijn druk nu bezig met de verbouwing van de kerk. Voor velen zal het iets zijn van, nou ja, ja, het loopt misschien wel mooi. En we hebben de brieven gehad. En daar mogen we ook onze bijdrage in geven. Maar toen dacht ik, ja, het is ook goed om vanuit het woord ook lijnen te trekken naar bouwen. En vandaar ook met het oog op de verbouwing van de kerk deze morgen als thema ook juist dat bouwen. Maar dat begint niet bij praktisch bouwen, waar Nehemia toch wel voor geroepen was, om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen. En laat duidelijk zijn, gemeente, Jeruzalem is niet zomaar even onze kerk of zo, die lijn zullen we echt niet trekken. Maar het mooie is dat Ezra eerst geestelijk herstel ook gaat bewerkstelligen, wat nodig is. En dan lees ik daarom eerst een paar versen uit Ezra 1, vers 1 tot en met 6, waar we dezelfde lijn terugzien als bij Nehemia 2, vers 11 tot en met 20. Ezra 1, vers 1 tot 6. In het eerste jaar nu van Kores, koning van Perzië, opdat volbracht werd het woord des Heren uit de mond van Jeremia, verwekte de Heere de geest van Kores, koning van Perzië, dat hij een stem liet doorgaan door zijn ganse koninkrijk, zelfs ook in geschrift, zeggende, zo zegt Kores, koning van Perzië, de Heere, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde gegeven. En hij heeft mij bevolen hem een huis te bouwen, te Jeruzalem, het welk in Juda is. Wie is onder u lieden van al zijn volk? Zijn God zijn met hem. En hij trekken op naar Jeruzalem, dat in Juda is. En hij bouwen het huis des Heren, des Gods van Israël. Hij is de God die te Jeruzalem woont. En al wie achterblijven zou in enige plaatsen, waar hij als vreemdeling verkeert, die zullen de lieden zijner plaats bevorderlijk zijn met zilver en met goud en met haven en met beesten, benevens een vrijwillige gave voor het huis van God die te Jeruzalem woont. Toen maakten zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de priesteren en de levieten benevens een iegelijk wiens geest God verwekte, dat zij optrokken om te bouwen het huis des Heren die te Jeruzalem woont. En allen nu die rondom hen waren, sterkten hun liederhanden met zilveren vaten, met goud, met haven en met beesten en met kostelijkheden, behalve alles wat vrijwillig gegeven werd. Tot zover een gedeelte uit het boekje Ezra. Bladeren wij nu door naar Nehemia 2, vers 11 tot en met 20. Dan heeft Nehemia zijn klacht bij de koning uitgestort en hij krijgt verlof om naar Jeruzalem af te reizen. En dan beginnen we bij vers 11 te lezen. Nehemia, dan zijn we al heel wat jaren verder als Ezra. En ik kwam te Jeruzalem en was daar 3 dagen. En daarna maakte ik mij des nachts op, ik en weinig mannen met mij. En ik gaf geen mens te kennen wat mijn God in mijn hart gegeven had, om aan Jeruzalem te doen. En er was geen dier met mij dan het dier waarop ik reed. En ik trok uit bij nacht door de dalpoort en voorbij de drakenfontein en naar de mistpoort. En ik brak aan de muren van Jeruzalem, de welke verscheurd waren, en haar poorten met vuur verteerd. En ik ging voort naar de fonteinpoort en naar des konings vijver. Doch daar was geen plaats voor het dier om onder mij voort te gaan. Toen ging ik op, des nachts, door de beek, en ik brak aan de muur, en ik keerde weder, en ik kwam in de dalpoort, en alzo keerde ik wederom. En de overheden wisten niet waar ik heen gegaan was en wat ik deed, want ik had tot nog toe de Joden en de priesters en de edelen en de overheden en de anderen die het werk deden niets te kennen gegeven. Toen zeide ik tot hen, gijlieden ziet de ellende waarin wij zijn, dat Jeruzalem woest is en haar poorten met vuur verbrand zijn. Komt en laat ons Jeruzalems muur opbouwen, opdat wij niet meer een versmaadheid zijn. En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn, dat wij bouwen. En zij sterkten hun handen ten goede. En als nu Sambalat de Horoniet en Tobia de Ammonitische knecht en Gesem de Arabier dit hoorden, zo bespotten zij ons en verachten ons. En ze zeiden, wat is dit voor een ding dat gelieden doet? Wilt gelieden tegen de koning rebelleren? Toen gaf ik hun tot antwoord en zeide tot hen, God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen, maar gij lieden hebt geen deel, noch gerechtigheid, noch gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover gemeente de lezing uit Gods heilig woord. En met de hulp van de Heer willen we deze morgen dus stil gaan staan bij datgene wat Nehemia mag doen. Hij gaat in de nacht op reis en hij ziet dan de muren vervallen in Jeruzalem, de poorten die verbrand zijn. En wat zou je dan denken, jongens en meisjes, gaat hij dan klagen? Zou Nehemia dan heel erg gaan klagen bij al die ellende die hij ziet? Zullen we eens gaan luisteren naar onze tekst. Dat is vers 18. En weet je wat Nehemia dan tegen die mensen zegt, al die belangrijke mannen daar? En ik gaf hun te kennen de hand mijns Gods, die goed over mij geweest was, als ook de woorden des konings, die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laat ons op zijn, dat wij bouwen. En ze sterkten hun handen ten goede. Dus Nehemia gaat niet verdrietig in een hoekje zitten, jongens en meisjes. Maar Nehemia mag door de Heere zeggen, moet je kijken wat de Heere nu gedaan heeft. En dan wordt het altijd anders. Dan wordt het altijd anders. En wat doen de mensen dan? Dan gaan ze opstaan. En ja, dan gaan ze bouwen. En dat geeft nou vertrouwen. Ik heb die punt, drie punten maar boven de preek gezet, gemeente. Ook al zullen ze een beetje aan het eind. Ik heb best een lange aanloop nodig om die geschiedenis wat uit te leggen. Maar dan blijven deze over aan het eind. Opstaan, bouwen en vertrouwen. Daar gaat het om hier in het werk van Nehemia. We gaan er straks meer over horen. We gaan eerst samen zingen van Psalm 16. En daarvan vers 3 en vers 6. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. En ook het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, vers 3 en 6. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Aanstaande zaterdag, 11 juli, is er van 10 tot 12 uur open huis om de voortgang van de verbouwing te bekijken. Iedereen van harte uitgenodigd. Dan de jongeren die op kamp meegaan, let op. Jullie kunnen vanaf 9:30 jullie bagage brengen in de kerk. Om 10:00 zullen we gezamenlijk het kamp openen. Dan de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het bouwfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor de schulddelging. En de derde collecte is bestemd voor de zondagsschool. En alle data geldt Deo Volente. Wij zingen nu gemeente Psalm 16, vers 3 en 6. gemeente, jongens en meiden, het is alweer heel wat jaren geleden, maar ik kwam vroeger bij een man en dat kwam ook best heel regelmatig en dat die man zouden wij gekenmerkt hebben als iemand als randkerkelijk, een beetje rare term. Maar is iemand die dus wel in de kaartenbak van de kerk stond, maar eigenlijk al nooit meer naar de kerk kwam. Maar ik bezocht hem vrij regelmatig. En dan kwam het altijd weer het gesprek over, ja, hoe kun je nou in God geloven? Hij vond de schepping ingewikkeld. En dan al dat lijden in de wereld, dat vond hij ook moeilijk. Maar, zei hij, daar is één ding, daar moet ik van toegeven dat er een God in de hemel is. Dat kan niet anders. Hij zegt, dat is als ik naar het volk van Israël kijk. Hij zegt, wat daar gebeurd is, dat had geen mens ooit kunnen bevroeden. In het jaar 1945 net werd duidelijk wat de Holocaust gebracht had. En 3 jaar later, 1948, een staat Israël. Hoe kan dat? Dan moet er wel een God in de hemel zijn die dat bij elkaar brengt, want anders kan ik het niet begrijpen. U mag best weten, ik kijk met dankbaarheid terug op die gesprekken met die man. Want hij kwam op zijn sterfbed te liggen. En toen werd het nood. En toen kwam de dood heel dichtbij. En toen zei ik, man, nu heb je zo vaak gesproken van, is er wel een God in de hemel? Nu ga je hem straks ontmoeten. En dat mocht het middel worden voor deze man om zijn Heere en Heiland aan te nemen. En daar mocht hij zelfs op zijn sterfbed nog van getuigen. De Heere heeft wonderen willen doen, dwars door alles heen. En waarom vertel ik dit nu, gemeente? Dat is dit, omdat iets van die man natuurlijk gezien had, die daarmee worstelde, de werkelijkheid is. God laat zijn volk niet los, ook nu niet, ook in deze tijd niet. En dat moeten zelfs mensen die niet in hem geloven, erkennen. Voor ons ligt een hele bijzondere geschiedenis. En Nehemia, die mag dus als middel van God gebruikt worden om de muren van Jeruzalem weer te herbouwen. Maar, daar gaat wel iets aan vooraf. En dat is namelijk Ezra. Ezra mag geestelijk herstel gaan bewerkstelligen. Hij mag zorgen dat de offerdienst weer ingesteld wordt. En dat is altijd, gemeente. Als wij het hebben over bouwen, en wij zijn nogal bouwers toch, Urkers kunnen goed bouwen, dan moeten we wel altijd zeggen van oké, maar daar gaat altijd wel iets aan vooraf. Dat is namelijk het geestelijk bouwwerk. En dat doet ons opstaan. En dan mogen we bouwen. En dan komt er vertrouwen. We kijken naar de geschiedenis, maar we trekken de lijn ook door naar ons leven. Het gaat hier dus, en dat wil ik heel duidelijk genoemd hebben, over het herstel van Jeruzalems muren. En als ik nu over een verbouwing van de kerk spreek, en dat ga ik niet de hele dienst doen, oh gemeente, dan moeten we heel erg oppassen. En dan ga ik echt niet zeggen van nou, we hebben hier Jeruzalem en dat kunnen we nu 1 op 1 overzetten naar de bouw van de kerk. Dat zou dwaas zijn natuurlijk, laat dat helder zijn. Maar wij mogen wel samen lessen trekken uit deze geschiedenis waarin Nehemia gebruikt wordt om de muren van Jeruzalem op te bouwen. Dat. Geestelijk herstel, Ezra. Praktisch herstel, Nehemia. En dat gebeurt dus in een donkere tijd. Dat was het zeker. En dat doet ons opstaan, bouwen en vertrouwen. Laten we vooraf, gemeente, beginnen met ook onze tijd. Dat is ook een donkere tijd, toch? Of niet? Tijd waarin de God van Israël ver weg lijkt. En die staat voor mij wel vanmorgen symbool voor de open muren van Jeruzalem. Waar gaten in zitten. Met poorten die in puin liggen. En in het midden van die gebroken muren zijn wij hier vanmorgen samengekomen in de bron. En we gaan luisteren. We gaan eerst naar de Burcht Susan. Dat ligt zo'n 300 kilometer ten zuiden van Babel. En daar in een groot paleis, het winterpaleis van koning Artaxasta, daar zie ik een man zitten, jongens en meisjes. En die man zit te huilen. Dat is Nehemia. Weet je wat Nehemia's naam betekent? Moet je goed onthouden. Prachtige naam. Jawé, dat is dus de Heere met hoofdletters, hè? 5 hoofdletters. De Heere heeft getroost. Hij heeft ons dus troost gegeven. Dan mag Nehemia dus al in zijn naamband spreken. Dat is een hoopvolle naam die Nehemia ook weer door mag geven. Nehemia, hij draagt een prachtig koninklijk gewaad. Want hij is namelijk schenker in het huis van de koning. Nou, als je schenker was, dan was je een van de belangrijkste mensen. Want misschien weten jullie dat, jongens en meisjes. Die koningen werden altijd bedreigd. En een schenker, die moest de wijn inschenken van de koning. Maar dat was degene die de koning echt vertrouwde. Want stel je voor dat er een beetje gif in die beker zat. Dan was die koning er niet meer. Dus een schenker had een hele, ja, belangrijke positie. Maar Nehemia heeft zojuist zijn broer en nog wat mannen op bezoek gehad. Ze zijn uit Jeruzalem gekomen en ze geven aan dat de toestand van Jeruzalem moeizaam is. De mensen die teruggekeerd waren uit de ballingschap, die verkeren daar onder erbarmelijke omstandigheden. De muren hebben gaten, de poorten met vuur verbrand. En mensen komen er maar niet toe om het aan te pakken. Dat is de situatie. Even wat uitleg vooraf, gemeente. U moet weten dat het hier gaat, dat ongeveer het jaar 605 voor Christus, werden de Joden weggevoerd door koning Nebukadnezar. De Heer had oordeel op oordeel gepredikt tegen zijn volk en ze waren in de ballingschap gevoerd. Maar ze waren niet zonder belofte de ballingschap ingegaan. Ze hadden de belofte gekregen, over 70 jaar zal een deel weer terugkeren. En dat gebeurt. In het jaar 539 voor Christus, onder leiding van ene Zerubabel. Het gaat niet helemaal uitwerken, maar dat is dat stukje wat we lazen uit Ezra. Vers 1 tot 6. Dan mag dat volk terugkeren. En dan lazen we het, hè, hoe Ezra verhaalt, hoe koning Kores dan opdracht geeft. Wie van onder u maar tot zijn volk behoort, zegt hij dan, zijn God zij met hen. Kores had het gezien. Laat hij optrekken naar Jeruzalem. En dan gaan ze met goud en met zilver en bezittingen en beesten en noem maar op. En dan staat er, toen maakten zij zich, stonden, staat er, allen van wie de geest van God die had opgewekt. Ja, dat is dus blijkbaar altijd nodig. Laat dat helder zijn. Die de geest van God had opgewekt. Dat zijn de hoofden van de vader hier, van Juda, Benjamin, de priesters en de levieten. Om op te trekken, om het huis van de Heere te bouwen. Dat was dus het eerste doel. Het huis van de Heere bouwen. En allen rondom hem ondersteunden hem. Zie je hoe bijzonder. Als de geest van God gaat werken. En dat zorgt dus voor de eerste lading, zouden we zeggen, van mensen die terugkeren. En dan in het jaar 458 voor Christus leidt Ezra, en dat is dus 80 jaar later, een tweede groep naar Jeruzalem. En ik laat verder alle bijzonderheden maar wat weg vanwege de tijd. Leest u dat boekje Ezra maar eens door. Maar toch is er één ding rondom Ezra die we niet moeten vergeten. En dat is dat Ezra dus een priester was. Hij was de zoon van de laatste hoge priester Seraja. En tijdens zijn ballingschap kon hij de taken van een priester niet waarnemen. Maar in plaats daarvan, wat deed Ezra? Die ging zijn tijd niet leeg zitten verdoen in een hoekje. Maar die bestudeerde de geschriften. De Hebreeuwse geschriften, de Tora van Mozes. Hij was dus enorm onderlegd. En deze Ezra leidt dus de tweede groep naar Jeruzalem, en als staat er daar aangekomen, offeren zij de brandoffers. Maar, wat ziet Ezra? Dat die eerste groep, dat volk, die volk wat gekomen is, zich niet afgezonderd heeft van de volken van rondom. Ze hebben zich vreemde vrouwen bij zich genomen. Men heeft zich dus vermengd met afgodische volken. En wat doet hij? Hij gaat een reformatie instellen. Dat is nodig, geestelijk herstel. Want de zonden, in dit geval de vreemde vrouwen, moesten worden weggedaan. En zo mag Ezra het middel zijn in Gods hand om geestelijk herstel te bewerkstelligen. Zie je hoe belangrijk. We kunnen druk zijn met bouwen, want ja, inmiddels was het huis van de Heere wel gebouwd. We kunnen zelfs genoeg middelen hebben om bij ons te hebben. Maar gemeente, als er geen geestelijk herstel is, dan kun je bouwen wat je wil. Maar dan blijven de gaten in de muren. En dan staan de poorten, blijven gewoon totaal open, met vuur verbrand. Dan kan ons geestelijk huis zomaar aangevallen worden door de vijanden. En wat is dat nodig, dat wij gaan bouwen? Zeker. Nou, dat wetende gaan we weer terug naar de geschiedenis van Nehemia. Zien we hem zitten. Daar in dat huis van die koning. En toch. Het gaat niet goed met die teruggekeerde Joden in Jeruzalem. De tempel, ik zei het al, die was wel gebouwd. Maar er was enorm veel tegenstand van de vijand. Daarom zien we ook Nehemia zitten in die burcht Susan. Huilend vanwege dat verval van Jeruzalem. Hoe moet dat dan? En dat is zo mooi, gemeente, als je daar kijkt. Dat hebben we niet allemaal gelezen in Nehemia 1. Wat gaat Nehemia dan doen als hij die boodschap krijgt, de puinhoop van Jeruzalem? Dan gaat hij bidden, maar hij huilt ook. Hij is ook heel verdrietig. Maar hij gaat vurig aanhoudend bidden. O Heere, God van hemel en aarde, grote ontzagwekkende God, zegt hij dan. En dan zegt hij het, de God van het verbond. Ik belijd de zonden van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Doe uw dienaar vandaag toch slagen voor de ogen van deze man, voor de koning van Perzië. En wat een uitwerking. Want op dat gebed maakt God de harten van een wereldleider als koning Artaxasta hier zacht. Hij ziet dat Nehemia verdrietig is. En een schenker mocht eigenlijk helemaal niet verdrietig zijn voor het oog van de koning. En toch mag hij gaan. Hij krijgt dus herstel. Maar wat zo mooi is, hè? Dan staat hier zo mooi, hij vraagt dan aan de koning of hij mag gaan en tegelijkertijd bidt hij. Dat gaat dus samen op, hè, gemeente. Dat je soms in je hart een gebed opzendt tot God en de dingen wel doet die je moet doen. Die twee horen dus bij elkaar. Je bent met je werk bezig, je bent misschien met een hele belangrijke opdracht bezig hier in Nehemia en toch blijven bidden. Je klacht naar de hemel opzenden. Toen bad ik tot God, lezen we dan in hoofdstuk 2 vers 4. En ik zei tegen de koning, allebei. En hij liet mij gaan. Jazeker. En dat niet alleen, hij krijgt weer kostbare brieven mee, waardoor de toestemming gegeven wordt om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Hij mag zelfs het kroondomein weg. Dus het kroondomein waren de bossen daaromheen, leeghalen om die muren en die poorten weer te maken. God maakt zijn weg voorspoedig. Maar ja, daar komt de vijand op af. Tobias, Sambalat, noem maar op. Het was een groot kwaad in hun ogen, wel logisch, want ze werden hier in hun economische en in praktische in hun macht beperkt. Ze dachten het voor het zeggen te hebben en nu komt daar zo'n Jood. Een Nehemia en die zal het even van ons overnemen. Nou, dat is het beeld compleet. En het midden van die nood, het midden van die vijandschap komt Nehemia aan. En dan komen we bij ons schriftgedeelte. Zie je dat kleine groepje mannen daar gaan, jongens en meisjes, in het donker. Een rijdier heeft hij onder zich, hij heeft bijna iedereen achter zich gelaten. Een enkeling gaat met hem mee. En hij gaat midden in de nacht. Het is pikkendonker. En hij loopt langs die kapotte muren van Jeruzalem. Goed kijkend. En opschrijvend wat hij allemaal ziet. En op een gegeven moment kan hij niet meer verder. Hij zet zijn rijdier vast. Dus dat staat heel goed beschreven. Wij weten precies hoe dat gegaan is. Hij springt eraf. En hij klimt omhoog langs de beek, klautert dus omhoog, om ook daar nog even te kijken. Nauwkeurig wordt de muur geïnspecteerd. Blijkt dus dat er ook verschillende groepen zijn die helemaal niks van de tocht van Nehemia weten. Belangrijke mensen, ze wisten het niet. En dan begint vers 17. Want dan bij zijn terugkomst, dan gaat hij spreken. Ik stel me zo voor, hij heeft die situatie dus nu goed in kaart gebracht. En hij weet waar de zwakke plekken zitten, hij weet waar hij over praat. Als een strateeg zou je kunnen zeggen, zoals we zouden zeggen, goed ondernemerschap is dat. Eerst goed kijken, waar liggen de knelpunten, noem maar op. En dan gaat hij spreken. En dan zegt hij tegen al die belangrijke mannen, ze worden allemaal genoemd ook in dat gedeelte ervoor. Als we dan zien tot de Joden, de priesters, de edelen, de overheden en de anderen die het werk deden. En dan gaat hij ze dus samenroepen en dan zegt hij het. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten open liggen, met vuur verbrand zijn. Kom, laten wij de muur van Jeruzalem herbouwen. Zodat wij niet langer een voorwerp zijn van smaad. En daar laat Nehemia het niet bij. Dan staat er in vers 18. En ik verkondigde hen over de hand van God die goed over mij geweest was. Hier moeten we even streep zetten. In de Statenvertaling lezen we. Ik gaf hun te kennen de hand van God. Of in de HSV staat. Ik vertelde hen over de hand van God. Maar het is hier verkondigen. En dat is een woord wat een theologische lading heeft. Het is verkondigen in samenspraak met een Hebreeuws woord halal. Wat horen we daarin? Jongens en meisjes, jullie preken mee. Wat hoor je in het woordje halal? Ik denk dat jullie het weten. Halleluja. Inderdaad. Wat betekent halleluja? Weten jullie dat? Wat betekent halleluja? Halleluja betekent loof de Heere. En waar zijn we ook, toen we verder gingen zingen, Psalm 150, vers 1 en 2. Toen hebben we het gezongen, hè? Loof de Heere. Dus dat is zo mooi, als Nehemia dan al die ellende ziet. Dan zou je toch zeggen, jongens, nou ga ik toch zeggen, moest je kijken hoe erg het is. Dit is toch niet te doen, mannen? Maar dat doet hij niet. Ik verkondigde hen de goede hand van God over mij. Dat staat er. Halleluja. Loof de Heere. Kom, laten wij de muren van Jeruzalem opbouwen. Zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Dat is wat Nehemia doet aan de Joden, de priesters, de edelen en zo. Allemaal. Die goede hand van God. Daar gaat het om. En weet je wat nou ook zo mooi is, gemeente? Hij zet hiermee zichzelf niet op de voorgrond. Van moet je kijken wat ik allemaal al gedaan heb. En moet je zien hoe het overzicht er al is. Helemaal niet. Maar hij stelt de grote daden van God centraal. En op dat woord gebeurt er iets. Toen zeiden zij, wij zullen opstaan. En we zullen bouwen. En ja, dan gaan we ook vertrouwen. Zij versterkte hun handen voor het goede. Vertrouwen. Dat is als je versterkt bent voor het goede. Dat is dus het gevolg van de lofprijzing van de goede hand van God over ons. En dat geeft kracht. Zeggen wij het nou vanmorgen, gemeente, na. Wij zullen opstaan. Ik zie hier iets van dat opstaan. Ik zie hier iets van in beweging komen. Misschien moeten we en mogen we wel zeggen bekering. Bekering is ook altijd in beweging komen. Ja, we hebben het vaak gehoord, hè? Omkeren, inderdaad. Want ja, er was nog een heleboel wat niet klopt. Omkeren, in beweging komen, bekeren. En wij, staan wij op, gemeente. Als wij op inspectie gaan, zou ik bijna zeggen, in de nacht. Het is donker, toch? Ook in ons land. In Nederland, aardedonker. Ja, zeggen we gelukkig, op Urk hebben we het nog goed voor elkaar. De kerk is er nog, toch? Net zoals de tempeldienst, hij was wel gebouwd, hè, weer. Dat was toch wel gebeurd in Jeruzalem. De huizen, ja, ze zijn er nog, ook in Jeruzalem. Waarbij vele verklaarders denken dat mensen eigenlijk eerst hun huizen weer opgebouwd hadden. Maar daarbij de muren nog niet zo belangrijk meer vonden en die poorten, dat kwam nog wel. Nou, zullen wij vanmorgen ook eens langs onze huizen lopen? Langs onze gezinnen? En helaas, moeten wij ook deze morgen niet zeggen, gemeente, de muren eromheen zijn weg. Zelfs onze kinderen worden bedreigd. Van buiten, van binnen. De driekoppige vijand, weten we het dan wie dat zijn? De wereld, de duivel en ons eigen hart. Die drie. En we stappen af om onze weg te vervolgen. En we gaan op inspectie in de nacht. En kijk eens, ik ga zomaar eens even een huis binnen. En ik zie een gezin aan de koffie zitten. Ah, het lijkt eigenlijk best heel normaal geworden. Er is bijna niemand die praat in het gezin. Nee, pa zit op zijn mobiel te scrollen. Ma heeft een laptop op de schoot. Een van de jongens zit met een iPad. De vierde heeft oordopjes in en die ziet of hoort verder ook niks meer. En er zit er boven ook nog een op zijn PlayStation. Koffie, jongens. Praten? Nee, dat is er niet meer bij. Gemeente, overdrijf ik? U geeft eerlijk antwoord, ik ook, hè? Want ik preek net zo hard tegen mezelf. Overdrijf ik? Jongens, meiden, durf jij je schermtijd te delen? Je moest voor de aardigheid morgens doen. Als je op kamp gaat, of misschien helemaal thuis laten, is nog beter. Dan heb je het veel gezelliger misschien. Zou je jezelf voor je schermtijd schamen? Of naar datgene wat je kijkt. Al dat Netflix gedoe en al dat YouTubers en noem maar op. Ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Ik ben bang dat de muren werkelijk opengebroken zijn. Als we ook deze morgen de lijn maar doortrekken. Want we gaan nog verder op onze inspectie in de nacht. En ik zie een verbrande poort. En de wind suist naar binnen. En het smerige stof waait me in het gezicht. Dat is het stof van de wereldgelijkvormigheid. Dat gaat helemaal in je poriën zitten. Dat krijg je er niet meer af, weet je wel? Dat. We zijn carrière-tijgers geworden tegenwoordig. Meer, meer, meer. Hoe gaat het? Ah, druk, joh. Ben zo druk. Nou, jongen, nou geweldig. Vaders, moeders, zo druk met hun baan. Jongeren met hun studie en hun baantje. Kun je wat doen voor de kerk? Geen tijd. Sorry, geen tijd. Zo druk. Echt helaas. Nee, dit seizoen komt me niet uit. Nee. En daarom zijn het altijd dezelfde mensen die de kar trekken in de kerk. Toch? Overdrijf ik, gemeente. Laten we gewoon met elkaar eerlijk in de spiegel kijken. Want u zou de indruk kunnen hebben dat ik nu het vingertje omhoog ga wijzen. En zeggen, dat moet anders. We hebben het woord van God aan onze kant. Wat deed Nehemia? U zou denken, we gaan nu met elkaar het oordeel horen van God. Want het moet allemaal anders. En toch gemeente, ik hoop en bid dat ik deze morgen, en ik bedoel het heel eerbiedig, een hele kleine Ezra en een hele kleine Nehemia mag zijn. Ezra die mocht zorgen voor dat geestelijk herstel en Nehemia die mocht zorgen voor dat praktische herstel. Dat we mogen zeggen samen als gemeente, wij zullen opstaan. Dus, teruggekomen van onze nachtelijke inspectie, roepen we elkaar toe. U ziet de ellende waarin wij verkeren. Maar, wat komt er dan? Ziet u hoe goed de hand van God over ons geweest is? Ziet u hoe God door de eeuwen heen zijn kerk hier op Urk geplant heeft? Hier in de bron ons gebracht heeft? Hoe God wil werken door de geslachten heen? Ook nu. Laten we de Heere loven en prijzen. Want jongens en meiden, deze God leeft nog, dat is dezelfde God. En inderdaad, wij kunnen treuren bij de afgebroken muren van Jeruzalem. Wij kunnen treuren bij al datgene wat veranderd is in onze maatschappij. En wij kunnen treuren over datgene wat de vorst der duisternis uit de kast haalt om ons nog drukker te doen zijn. Om ons nog verder weg te trekken bij God vandaan. En om ons te overvallen en te overmeesteren. Want dat is het doel van de vijand, zeker. Maar ik zeg je allereerst deze morgen. Zie je hoe goed de hand van God over ons geweest is? Zie je hoe geweldig wonder het is dat wij hier als gemeente samen mogen zijn. En het teken en zegel van Gods genadeverbond op ons voorhoofd mogen dragen. Ziet u hoe onvoorstelbaar goed God geweest is? Dat God zijn eigen zoon gegeven heeft, die de macht van de duivel werkelijk verbroken heeft. Gemeente, ziet u hoe wonder het is, zijn liefde voor u en jou persoonlijk, toen de Heere Jezus op aarde rondwandelde. Zie je hoe de Heere Jezus staande bleef toen hij tot 3 maal toe verzocht werd. Toen hij door de duivel aangevallen werd, 40 dagen en 40 nachten niet gegeten. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Als u Gods zoon brengt, werp u dan van de rand van de tempel af. Of kniel voor mij en al die koninkrijken zijn van u. En wat zei onze Heere Jezus Christus gemeent? Dank u wel, Heere. Dank u wel, wat u toen zei. Ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Heere Jezus, u bleef volmaakt staande. U bleef volmaakt staande toen u bespot en geslagen werd. Toen u aan het kruishout genageld werd. Toen de spijkers door uw geliefde handen en uw voeten gedreven werden. Toen bad u voor uw vijanden. Gemeente, daarom zijn wij hier bij elkaar deze morgen. Om Jezus Christus wil. Laten wij de Heere loven, danken en bidden. En daarom mogen we elkaar vanmorgen oproepen. Laten we de muur van Jeruzalem weer opbouwen, zodat we geen voorwerp van smaad zijn, zodat we niet langer bedreigd worden, zodat we ons niet langer meelaten voeren door de geest van deze tijd, van lauwheid, zo van God wat en de wereld heel veel wat. En ik roep u toe met de woorden van apostel Paulus. En met de woorden van dat oude gezang, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest over dwaasde? Voor het leven, de dood. En dan gaat dat tweede couplet zo mooi. Hè? En groot is uw roeping. En heilig uw taak. En de uren zijn weinig. Ontwaak dan. Ontwaak. Hoor je het? En groot is uw roeping. En heilig uw taak. Dat is bouwen. Dat is bouwen. Dat is allereerst dus een geestelijke zaak. Bouwen. Dat is allereerst een gebedzaak. Heere, bouwt u uw koninkrijk. Dat is gebed. Dat is werk in de binnenkamer. Daar begint het. En dat is ook praktisch. Dat hoort dus bij elkaar. Dat is ook de handen uit de mouwen. En we mogen elkaar toeroepen om deze morgen onze ogen te richten op onze grote leidsman, Jezus Christus. En daarom roept de apostel Paulus ook de gemeente van Efeze steeds op. In hoofdstuk 5 zegt hij het, hè, ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan gaat hij in Efeze 6 het hebben over die geestelijke wapenrusting. Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Doet aan de hele wapenrusting van God. Dat hoort hier wel bij, hè. Dan nou komen we ook bij het praktische deel. Hoe bouw je nu met elkaar de muren van Jeruzalem weer op? Hoe maak je jezelf weerbaar tegen de listige omleidingen van de duivel? Want er zijn wat gebroken muren in je leven, toch? Homma, dat doe je namelijk met de wapenrusting. Je middel om God met de waarheid. Nou, wat betekent dat? Heel simpel. Je laat je niet vollopen met de leugens van deze wereld. Nou, dan kun je zeggen, wij kunnen nog wel eens een beetje, ja, ik zeg een beetje passief zijn in gemeente. Dan zeg je, ja, maar dat kan ik allemaal niet. Hè? En dan kun je niet in eigen kracht, en dan kunnen we het ook nog een beetje vroom inkleden zelfs. Natuurlijk kun je dat wel. Jij kunt wel een keuze maken. Die zeggen van, nou, ik laat me proberen me te laten vullen met de waarheid. Dat is Gods woord. Nou ja, dan moet ik misschien heel wat dingen, heel wat gewoontes van mijn dagelijks leven gaan veranderen. Dat ik niet eerst gelijk daarop zit te scrollen en dat wil bekijken of dat. Dat moet je gewoon echt toe aanzetten. Nou, dat is hier je middel om God met de waarheid. Heel praktisch. Onderzoek dat woord van God. En zie wat de leugen van deze wereld is. Onderzoek wat je hoort en wat je ziet. Doe aan het harnas van de gerechtigheid, zegt Paulus. Nou, daar zegt hij eigenlijk vlucht voor de zonde. Zoek de rafelranden van de zonde niet op, die soms zo heerlijk aanvoelen, hè. Want die zonde, die vinden wij geweldig. Die rafelranden van ons leven. En daar verliezen we ook alle energie uit. Dat is wat er gebeurt. Doe aan dat harnas van de gerechtigheid. Doe de schoenen van de bereidwilligheid van het evangelie van vrede aan. Dat is laat het evangelie, de boodschap van de Heer Jezus, je leidraad zijn. En je zult vrede vinden. En nou zeg je natuurlijk, ja maar dominee, dat kunt u wel makkelijk zeggen. Maar als Gods geest dat niet in mij werkt, dan gebeurt dat niet. En dat weet ik. Ik weet dat Gods geest alleen ons hart totaal veranderen kan. Maar ik weet ook dat de Heilige Geest, dat de Heer beloofd heeft, dat wie mij zoeken, die zullen mij vinden. Dus op het moment dat je dit ter hand mag nemen en gewoon zeggen, Heer, ik heb het zondagmorgen in de kerk gehoord en ik wil het deze week in praktijk brengen, dan wil de Heilige Geest dat in je gieten, want hij heeft dat beloofd. En daarom mag je doen en mag ik u oproepen om dat te doen. Neem op het schild van het geloof, zegt de apostel. Ja, jongens en meiden, als je aangevallen wordt. Lees dan maar opnieuw dat gedeelte van de verzoeking in de woestijn. En dan hoor je de stem van de Heer Jezus. Er staat geschreven. Pjoe, die pijl die aankwam vliegen, die dooft in één keer uit. Want die kan geen kant meer op. Er staat geschreven het heilig woord van God. Dat geeft leven. De pijl zwakt af en dooft uit. Ja, doe ook de helm van de zaligheid op. Heere, ik, een helm van zaligheid, ja, die krijg je door het geloof. Dat is dat vaste vertrouwen. Dat geluk en die vrede wil de Heere je geven. Dan krijg je toch vrede in je hoofd, maar het begint vanuit je hart. Bij alle onrust die er in je hoofd is, komt er een rust. Voor alle kinderen van God. Er blijft dan een sabbatsrust over. Dat. En pak het zwaard. Het zwaard van de geest. Dat woord van God. En je leest het. Ook als je geen zin hebt. En je bidt als een Nehemia. Onderwijl je werk doen. Hè? Dat deed Nehemia. En toch ook bidden. En steeds maar. Heere, help mij. Geef mij kracht. Nou, gemeente, Hoe staat het ermee? Zeggen we die mensen van het verwoeste Jeruzalem na? Laten we opstaan en bouwen. En zij sterkten hun handen. Opstaan, bouwen, vertrouwen. Voel je de kracht in je vingers komen? Voel je de liefde van de Heere Jezus in je stromen? Want dat is de uitkomst van opstaan, bouwen en vertrouwen. Voor ons allemaal toch? Niet een deel, maar heel de gemeente. Zeg je nu nog, sorry, ik heb geen tijd. Hoe kan dat? Wat heb je als eerste op je prioriteitenlijstje staan dan? Is dat niet het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid? Dan heb je vermaning nodig. Jazeker. Zeg je, ik ben niet goed genoeg voor kerkenwerk of iets dergelijks. Maar dat is toch, als we eerlijk zijn, gewoon een flauwe smoes. Als je dat zegt. Wij zijn als gemeente toch ook geen gezellige soosclubgemeente om aan elkaar gegeven. Zo werkt het toch niet. We zijn door God samengebracht. Dat is iets heel anders. Als een deel van het lichaam van Christus. Als we dat tot ons door laten dringen en werkelijk beseffen, dan zien we ook de rijkwijde daarvan. En ik heb het al vaker gezegd en ik blijf dat zeggen. Dan zijn we hier geen mensen die op een cruiseschip meedijnen. En ons lekker laten bedienen door de bemanning. Maar we zijn een urkerkotter. Alle hens aan dek. Niemand is werkeloos. Daar gaat het om. Heel de gemeente, met alle gaven en talenten, worden ingezet. De een op zijn wijze en de ander op de ander. Kijk, en dan weet ik wel, als we nou praten over een verbouwing, dan moet Bram er ook niet aan denken dat hij, weet ik niet hoeveel mensen heb, zeg maar, die zeggen van, nou joh, ik kom jou helpen, want er is ook expertise nodig. Dat snap ik ook wel. En toch geloof ik dat de Heere het een het hart neigt financieel, een derde zegt van, of een tweede zegt, joh, ik kan misschien hierin bijdragen, een derde dit. Maar we hebben datzelfde doel. En zo mag je ook aan elkaar gegeven weten. En zeker. En als je nou zegt, ja, maar wat kan ik nu nog voor de kerk betekenen? Nou, dan weet ik zeker dat de gevouwen handen, dat is de kracht, het fundament onder de hele verbouwing, wat we hier ook maken samen. Dat de Heere zijn gemeente bouwt. En niet alleen om die stenen die gebouwd worden en straks prachtige zalen hebben waar we catechisatie kunnen geven, noem maar op. Maar juist ook dat het geestelijk huis gebouwd wordt, gemeente. Dat we samen mogen ervaren dat God met zijn geest krachtig werkt door de verkondiging van zijn woord. En we samen gebouwd mogen worden. Wat een wonder. God heeft ons samengebracht als deel van dat lichaam. En dat geeft werkelijk dat vaste vertrouwen. En ik hoop als u straks de kerk uitgaat, dat bij de koffie niet wegspoelt, maar dat je hierover spreekt. Dat is geloof. Zo mogen we samen dienstbaar zijn aan elkaar. Om levende getuigen te zijn in deze wereld. Want daarom zijn we geroepen. Komt er dan geen vijandschap? O, zeker. De Sambalats en de Tobia's, die blijven echt niet weg hoor. Die zullen echt alles eraan doen om deze strijd te winnen. En de vorst der duisternis zal alles in het werk brengen. Om Gods werk te verbreken. En toch is er een vast vertrouwen, want we hoeven niet alleen te doen. De Heere Jezus Christus is die overwinnaar. En we roepen het elkaar toe en spreek erover met psalmen en gezangen. Zullen we dat doen, gemeente? Ook in de week die weer voor ons ligt. Ook als we vanmiddag weer in de kerk zijn, we laten onze plaats natuurlijk niet leeg. En dan zeggen we het, ik zal met blij gejuich hem loven. Die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Ja, ik zal opstaan en bouwen. Dat geeft vast vertrouwen. Amen. Laten we die psalm samen gaan zingen, gemeente, psalm 102 en daarvan het 11e vers. Psalm 102, vers 11. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heer in de hemel, wat bent u goed, wat bent u trouw. Wij mochten en mogen zoveel van u ontvangen, dat we hier, Heer, in alle rust uw woord mochten openen. En we hoorden van het geestelijke herstel onder Ezra, en ook het praktische herstel onder Nehemia. U die elke keer opnieuw zorgt, uw volk bouwt, tot op de dag van vandaag. En Heere, dan bidden wij, maakt uw belofte wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. Heere, zo mogen we ook nog steeds zien op wat u doet voor uw verbondsvolk Israël. En Heere, wilt u ook daarin de muren van Jeruzalem bouwen. Maar ook dat zij mogen zien op u de Messias, Jezus Christus. Heere, wij zien uit naar dat geestelijk herstel wat u beloofd hebt. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. En Heere, dan bidden wij en danken wij u. We bidden u, Heere, voor Albert Brouwer van de Hooiland 58. Die in de afgelopen week opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En daar ook nu nog verblijft. En al 2 operaties weer achter de rug heeft. Wilt u hem verder herstel geven en geef, Heere, dat de behandeling ook gezegend wordt. Maar Heere, wilt u ook daarin leiden. Het was moeilijk voor hem op deze week. Maar wij danken u dat u die God bent die zich niet onbetuigd laat. Wilt u hem ook troosten en kracht geven. En Heere, mag het zijn als u het geeft dat hij morgen ook weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Help hem zo, Heere, samen met Jannie, dwars door de stormen van dit leven heen. Heere, zo bidden we ook voor Jan Bos van de Pyramideweg 44. U kent ook zijn situatie. De moeite en de zorgen worden meer en niet minder. Ontfermt u zich, Heere, naar lichaam en ziel. Wilt u ook daarin genadig zijn, o God van alle genade. Zo mogen we uw naam ook danken, Heere, dat u ook gaf dat Janneke Oost van de Havelaar 6 ook een behandeling mocht ondergaan die goed verlopen mocht. Hoe u het ook gaf, Heere, dat een goedaardige tumor verwijderd werd. Heere, wilt u ook haar nabij zijn, haar kracht geven, haar ondersteunen en ook verder herstel geven. Maar Heere, dan mogen u ook danken, juist ook als het gaat om het hoofd. Wat kunnen dan de spanningen groot zijn, de zorgen groot? Dan mogen u danken dat het niet kwaadaardig is, maar dat u het bent, Heere, die leeft en regeert en zorgt. Wilt u zo haar ook verder herstel geven? Heere, we bidden voor onze jongeren die ook morgen op kerkkamp gaan en ook de leiding die mee zal gaan. Wilt u een goede en gezegende tijd geven met elkaar? Dat Heere ook juist daar waar uw woord geopend wordt, ook kracht mag doen. En dat er ook vreugde mag zijn als we elkaar mogen ontmoeten. Wilt u ook een gezellige en goede tijd geven, maar tot opbouw ook van elkaar. Zodat we het Heere mogen weten dat u leeft en spreekt ook om een kerkkamp. En dat we zo uw naam mogen groot maken. Heere, wij bidden ook voor het werk van zending en evangelisatie. Ook voor het werk van Ook in het bijzonder, Heere, voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond, die ook 125 jaar al mag bestaan, al zoveel werk verzet om dat evangelie op de wereld in te brengen. Heere, wilt u er zelf voor instaan? Wij weten dat u vrucht gegeven hebt, daar danken wij u voor. Maar wilt u het ook verder uitbreiden? Heere, zo leggen we het voor u neer. Wij bidden ook, Heere, voor al onze gemeenteleden die op dit moment al op vakantie zijn, anderen die misschien in de komende week hopen te vertrekken, wilt u bij hen zijn en veilig geleiden op onveilige wegen en geef zo uw zegen, Heere. Zo leggen we het alles voor u neer en wij bidden om uw kracht, om uw nabijheid. We bidden ook, Heere, voor het werk van de verbouwing van de kerk. Mogen ook daarin zien dat u doorgaat en mogen als heel uw gemeente ook daarin opstaan. Heere, wij vragen het van u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd, met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem. Het is alsof we Nehemia horen. Kom, laten we die grote naam van God groot maken. Psalm 34, vers 2. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.